We zullen het hebben over een artikelenreeks van apache.be, getiteld Ticket naar het Schoon Verdiep. Het gaat over de financiering van de campagnes voor de verkiezingen van 12 oktober. Wat heb je precies gedaan tot nu toe?
Ja, we zijn eenvoudigweg begonnen met een bezoek aan de griffie van de rechtbank van Eerste Aanleg in Antwerpen, waar gedurende 14 dagen de aangifte van de verkiezingsuitgaven van de kandidaten en partijen ter inzage lagen. En we hebben die stapels documenten allemaal doorgenomen en genoteerd hoeveel welke partij heeft uitgegeven, hoeveel welke kandidaat heeft uitgegeven.
En wat zegt de wet eigenlijk? Wat mogen ze doen, vooral eer we op de cijfers ingaan en de resultaten van uw onderzoek?
Wel, voor lokale verkiezingen is dat geregeld door het kiesdecreet van 2011. Kort gezegd, zonder al te veel in details te gaan, komt het erop neer dat er een sperperiode is gedurende 3 maanden voor de verkiezingsdatum, waarin alle inkomsten en uitgaven die de partijen en kandidaten doen, moeten worden aangegeven. Dat kan gaan over giften van personen, niet van bedrijven, dat is verboden. Giften van personen, eigen inbreng van, uit eigen portemonnee van de kandidaten. De partij die zelf bijvoorbeeld de kandidaten financieel steunt voor hun persoonlijke campagne enzovoort.
Je hebt zo'n artikel per week na week of dag na dag een aantal artikels gepubliceerd, waar je dus per partij dan de partijen afgelopen bent.
En alleen gekeken naar partijen die effectief verkozen mandatarissen hebben, ja, in de volgende gemeenteraad.
Laat ons eens bij de kleinere beginnen. Je hebt ook de Groen en PvdA gebundeld. Hoe ziet dat er daaruit?
Wel, die hebben we gebundeld omdat het een beetje parallel liep. Ongeveer hetzelfde bedrag, ongeveer dezelfde manier van werken. Ze hebben alle twee ongeveer rond de €40.000 uitgegeven. Dat is weinig in vergelijking met de traditionele partijen. En er zijn geen schenkers, er is niks abnormaal.
Maar toch is er wel een onderscheid, hè, dacht ik, in je artikel, tussen enerzijds Groen en anderzijds PvdA, voor de inkomsten afkomstig zijn. Ik geloof dat, want Groen heeft natuurlijk parlementariërs en zo, en terwijl PvdA had nog geen, of misschien een
één of enkele. Groen kan beroep doen op een partijkas, een nationale partijkas, als je het zo wilt noemen. Terwijl PvdA beroep doet op militanten die schenkingen hebben gedaan. Ja. Daar komen we ongeveer op neer.
Ja. Verder het rijtje af VLD. Ik zie misschien over de cijfers, maar ook het geheime en mislukte fundraising diner van de Antwerpse Open VLD is een van je artikels. Waarover gaat dat?
Wel, dat is een grappig verhaal. De VLD heeft, of de Antwerpse Open VLD moet ik eigenlijk zeggen, heeft net zoals de andere partijen een aangifte gedaan van al haar inkomsten en uitgiften. Maar onze redactie is erin geslaagd om te achterhalen dat er een fundraising diner heeft plaatsgevonden voor Open VLD. Meer bepaald op 28 september in een salon op de eerste verdieping van het voormalige Koninklijk Paleis op de Meer, waar een 30-tal bedrijfsleiders aan de dies hebben gezeten. En dus een bepaald bedrag. Volgens de organisatoren ging het om €300 per koppel hebben betaald om hun VLD-kandidaten te steunen. Dus de minister van Justitie, mevrouw Turtelboom, was daarop aanwezig, samen met een aantal andere kopstukken van de VLD, onder andere de voormalige korpschef van de Antwerpse politie, Eddy Balemans, momenteel veiligheidsadviseur van de Liberale Partij. Annick de Rieder en nog een aantal andere VLD-kopstukken. Het merkwaardige aan dat verhaal is dat we dit eerst hebben voorgelegd aan de financiële verantwoordelijke van de Open VLD. En zijn eerste reactie was dat hij uit de lucht viel, dat hij er nog nooit van had gehoord, dat ze nooit schenkers hebben gehad, dat hij er niks van af wist. Enkele dagen later hebben we dan bevestiging gekregen van Eddy Balemans dat hij wel degelijk aanwezig was op dat evenement. En vervolgens hebben we teruggebeld naar de financiële verantwoordelijke van de partij. En toen bleek dat hij ondertussen zijn geheugen had opgefrist. En dat inderdaad dat evenement had plaatsgevonden. Maar op de vraag waarom hebben jullie dat dan niet aangegeven zoals het moet in de aangifte formulieren, was het antwoord, ja, we hebben er nauwelijks iets aan verdiend. Dus volgens die meneer hebben de mensen die er deelgenomen hebben €150 de man betaald. Kostte het diner €90 de man, plus de huur van de zaal, plus de personeel om op te dienen. En na afloop van de rit bleek er ongeveer €30 per man verdiend te zijn met dat fundraising diner. Zijn conclusie was, je kunt hier niet spreken over een fundraising diner, je kunt hier ook spreken over een mislukt fundraising diner. Ja. Neemt niet weg dat er ongeveer €1000 winst is gemaakt, dat niet is aangegeven. Daar schijnt niemand over te struikelen.
Ja, maar met de VLD gaat het veel verder. Hè? Je hebt de lijst gepubliceerd en ze hebben nog op meer punten niet aan de verplichtingen voldaan.
Ja, het valt op als je de aangifte bekijkt van de Open VLD, dat daar dus heel veel mandatarissen ofwel geen formulier hebben ingediend, ofwel een formulier hebben ingediend waar ze niks op hebben ingevuld, een blanco formulier. Zelfs de minister van Justitie heeft dus een blanco formulier ingediend. Beetje merkwaardig. Ik doe terloops even opmerken dat dat strafbaar is. Hè? Als je dus aangifte indient die niet juist zijn, of verzuimt een aangifte niet te doen, of inkomsten hebt die je niet aangeeft, is dat in principe strafbaar volgens de wet.
Ja. Maar er staat concreet, je vermeldde in een van je artikels ook concreet wat de straf zou kunnen zijn. Ik geloof dat er onduidelijkheid is. Enerzijds moet er een aangifte gebeuren, anderzijds moet er opstaan hoeveel er cijfers in die aangifte staan. Hè? Dat is het eigenlijk.
Ja, dus noods nul. Hè? Ja. Dat kan ook een cijfer zijn. Ja. Maar als je niks indient, of als je je aangifte niet volledig doet, of bepaalde inkomsten niet aangeeft, loopt u dus het risico om als partij gedurende een bepaalde tijd de dotatie te verliezen. En er staan ook gevangenisstraffen op, maar dat lijkt me zeer onwaarschijnlijk dat die voor zoiets zullen worden.
Ja, tot een maand, geloof ik, zei u. Maar ze kunnen misschien met een enkel band dan gaan rondlopen op het schoonverdiep.
Ja, wait and see. Ik zie het nog niet direct gebeuren dat iemand voor zoiets echt...
Dat is als ze dus een helemaal niet doen, dacht ik. Hè. Maar blijkbaar zegt de wet dan niks over, niet concreet van wat de straffen zijn, als hij dus wel een aangifte doet, maar er niks in zet. Dat is een beetje eigenaardig.
Ja, ik moet eerlijk zeggen, de wetgeving is niet altijd even duidelijk en is soms zelfs redelijk verwarrend. En het is ook allemaal nog nieuw. En je merkt ook aan de manier waarop dat die formulieren zijn ingevuld, dat er veel hebben zitten zweten bij het invullen van die aangifte. Niet goed wetend wat en hoe dat nu precies moest gebeuren. Dus ik vind dat wel een verzachtende omstandigheid.
Als ja. Want je sprak zelf van stapels toen je dat dan gaan checken bent.
Ja, je moet je dat voorstellen, dat was dus een kantoortje op het Justitiepaleis, speciaal voor de verkiezingsuitgaven, waar de verantwoordelijken van de partijen die documenten komen afgeven, die worden dan in ontvangst genomen door een medewerker van de griffie. En die worden daar opgestapeld tegen de muur, dat is een heel wand papier. Ik heb ook al geschreven, eigenlijk is dat een volledig archaïsch systeem. Als men echt transparantie wil van inkomsten en uitgaven van de verkiezingsuitgaven, wat blijkbaar de bedoeling is van de wetgever, maak dan een speciale beveiligde website, waar die gegevens onmiddellijk kunnen worden ingegeven en waar iedereen ook dat kan raadplegen. Hoeveel mensen kunnen zich permitteren om een paar uur of een paar dagen zich vrij te maken om op de griffie die documenten te gaan doorploegen.
De beste manier om een speld te verbergen is een hoge berg erop te zetten. Hè? Dus,
Ik weet niet of dat intentioneel is of de bedoeling is, maar ik vind het een archaïsche manier van werken.
De stadslijst. Wat ik mij afvroeg, er zijn daar toch... Er zijn eigenlijk twee partijen, en die hadden zelfs een apart programma en zo. Die hebben dan een tijdelijk samenwerkingsverband afgesloten, maar die hebben toch wel als één lijst, of hoe zit dat, die aangifte dan, of is dat per individu?
Nee, die hebben per lijst, en dan hebben de individuele kandidaten ook zelf een aangifte gedaan. De stadslijst was trouwens de partij die het meeste heeft gespendeerd aan de campagne, 340.000 euro in totaal. Dat is... met kop en schouders veel meer dan de andere partijen. De N-VA bijvoorbeeld heeft maar 154.000 besteed. En de anderen komen er allemaal nog achter. Mm-hmm. Ik heb dat gevraagd aan de financiële verantwoordelijke van de stadslijst, hoe dat zat. Ze hebben dus een potje gemaakt op basis van het aantal kandidaten op de lijst van elke partij. En dat was ongeveer 2/3, 1/3. Dus 2/3 voor de SPA en 1/3 voor de CD&V.
Nu, je vermeldt daar dus die 150.000 van N-VA. En je hebt ook over de sperperiode gehad, maar je hebt ook gezegd dat, in je artikels schrijf je, dat er wel een paar kanttekeningen bij te plaatsen zijn in de zin van dat er buiten de sperperiode ook door N-VA geld uitgegeven is. Waarover gaat dat dan...
Wel, denk bijvoorbeeld aan dat gigantische spandoek dat daar op de Meerbrug...
Van de Wever met de rode neus.
Ja. Dat was wel handig bekeken van N-VA, want ze hebben dat dus gedaan in de periode voor de sperperiode. Naar verluid zou dat een uitgave geweest zijn van 10.000 euro. Dat is toch al een serieus bedrag. Ja. Maar dat komt dus niet voor in de aangifte, omdat dat voor de sperperiode viel.
Nu... Ik merk ook dat je een bepaald aantal keren zegt van dat er een limiet is op de hoeveelheid geld die uitgegeven wordt. Je hebt al gezegd van de bedrijven mogen niet geen politici sponsoren rechtstreeks, hè, als bedrijf. Maar je sprak ook ergens van 9.000 euro maximum, 8.900 euro maximum per kandidaat en 120.000. Zijn dat effectief wettelijke limieten? Of hoe
dat
zit
zijn
dat?
Wettelijke limieten, die zijn voor elke gemeente anders. Dat is op basis van het aantal kiesgerechtigde inwoners. Die lijst is ook gepubliceerd in officiële organen. En niemand gaat natuurlijk boven de limiet, dat zou een beetje te grof zijn.
Ja. Toch niet publiek, want valt dat te controleren eigenlijk? Want, ja.
Wel, dat is een van de cruciale punten, denk ik, in heel dit verhaal. Wie controleert de juistheid en volledigheid van de ingediende aangifte? Er zijn een heel reeks controles voorzien die vanaf deze week zijn begonnen. De eerste controle is dat de voorzitter van de rechtbank van Eerst aanlegt, die dus ook de basis van de kiesverrichtingen in het arrondissement Antwerpen. Die moet een verslag maken over de ontvangen aangifte. Dat verslag wordt ook gedurende een bepaalde tijd op een openbaar raadpleegbaar gemaakt, maar is eigenlijk bestemd voor de commissie verkiezingsuitgaven, controlecommissie van het Vlaams parlement. Die krijgen al die verslagen vanuit heel Vlaanderen bij elkaar en die maken dan weer een globaal verslag voor de volledige verkiezingsactiviteiten in heel Vlaanderen, met de volledige bedragen voor elke partij en met melding van eventuele onregelmatigheden. Ja. Dat is de belangrijkste vorm van controle. Je kunt daar al een redelijk vraagteken bij zetten, want de voorzitter van de rechtbank van de eerste aanleg in Antwerpen, meneer Mailleu, heeft naar aanleiding van de controverse rond onze artikels in het Nieuwsblad uitspraken gedaan. Die erop wijzen dat hij zelf geen groot voorstander is van de transparantie zoals voorzien in, in het kiesdecreet. Hij vindt dat eigenlijk, naar zijn zeggen, is dat een aanslag op de privacy. En hij is dus duidelijk geen grote voorstander van veel transparantie.
Dus een rechter die zegt dat die wet eigenlijk niet zo nodig is?
Ja, ja. Een belangrijke magistraat zelfs, in de korpschef in Antwerpen. En men kan zich vragen, ja, in hoeverre is dat gepermitteerd dat een rechter zegt dat een wet eigenlijk niet deugt.
N-VA. Maar ja, één stapje terug, want de limiet was 120.000 euro, maar de stadsleiding heeft 350.000 euro of 340.000 euro uitgegeven. Hoe komt het dan dat meer kan zijn, of hoe werkt dat dan? Of dat is de som van de uitgaven voor de partij plus individuen? Of,
ja, je hebt een limiet voor de lijst zelf. De kieswet spreekt niet over partijen, maar over lijsten. Ja. Je hebt een limiet voor de lijst zelf, wat dus een soort gemeenschappelijke uitgave is voor iedereen die op de lijst staat. En je hebt dan nog eens individuele campagnes.
Ja, ja.
En ook daar is weer een limiet voor.
Ja, oké, dus het theoretisch maximum is de maximum van die lijst plus de som van 55 kandidaten of zo, maal 9000 euro's enzovoort. Ja.
Klopt.
Dus ze kunnen nog wel meer gaan uitgeven de volgende keer. Dus er is nog wat ruimte. Maar dus N-VA, dat is ook wel een interessant verhaal. Hoe ziet dat, hoe is die 150 euro, hoe zat dat in... Wie heeft dat uitgegeven? Is dat de lijst die dat betaald heeft? Zijn dat, is dat een collecte zoals PvdA? Of hebben die kandidaten zelf een spaarcent erin gestoken?
Nou, het valt op bij N-VA dat het meeste geld gaat naar de kopstukken, naar de bekende figuren. Natuurlijk, gezien het electorale succes van deze partij, zijn er heel veel minder bekende tot onbekende kandidaten op de lijst ook verkozen in de gemeenteraad. Vaak zelfs zonder dat ze noemenswaardige financiële inspanningen hebben gedaan voor hun eigen persoonlijke campagne. Dat is het gevolg van hoe de kiezer de kaarten heeft gelegd. Hè. Interessant, of het interessantste volgens mij bij de N-VA was dat daar één mandataris was die een schenkerslijst heeft neergelegd. Hij was ook de enige. Het gaat over uitredend schepen voor stadsontwikkeling Ludo van Kampenhout. En precies over de publicatie van die lijst van 30 personen die dus een gift hebben gedaan voor de persoonlijke campagne van meneer van Kampenhout, ontstond wel enige controverse vorige week.
Leg uit.
Wel, het was merkwaardig om toen ik de N-VA-voorzitter van Antwerpen, meneer Duchateau, confronteerde met het bestaan van die lijst, was zijn reactie dat wij die lijst niet hadden mogen inzien en dat we zeker die lijst niet mochten publiceren, want dat een overtreding zou zijn van de wetgeving op de privacy.
En die lijst, die lag daar ook daar op het Justitiepaleis, of die hadden jullie via andere wegen gekregen?
Nee, die lijst lag gewoon ter inzage voor elke burger. Ja. Bij de aangifte van de verkiezingsuitgaven van meneer van Kampenhout. Mm-hmm. We hebben daar geen...
Dus wat hij zei, eigenlijk van, ja, je mocht dat misschien wel inkijken, maar je mocht het niet verder vertellen, zoiets als Janssen.
Nee, volgens de N-VA-verantwoordelijkheid had de griffier zelfs een fout gemaakt. En er is dus druk getelefoneerd die dag, onder andere van de N-VA naar de griffier. En op de griffier ontstond enige paniek. Want ze dachten daar aanvankelijk inderdaad dat ze een fout hadden gemaakt door ons die lijst te laten inkijken en zelfs te laten fotograferen. Maar toen ze dan verder begonnen zich te informeren, onder andere bij de voorzitter van de privacycommissie zelf en bij specialisten van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, die de wetgeving natuurlijk heel goed kennen, toen bleek dat ze helemaal geen fout hadden gemaakt en dat elke burger, niet elke journalist, maar elke burger wel degelijk het recht heeft om de volledige aangifte te gaan bekijken, inclusief de schenkerslijst, en dat daar dus geen privacygevoelige gegevens te vinden zijn.
Maar wel interessante gegevens, meen ik begrepen te hebben. Wat stond daar dan in de schenkerslijst voor Ludo?
Voor alle duidelijkheid, die schenkerslijst is volledig legaal. Hè? Dat is perfect voorzien in de wet, dat individuele schenkers tot op tot een zekere bedrag gifte kunnen doen aan kandidaten en zelfs aan lijsten.
En een fundraising is ook legaal, maar die moet wel aangegeven worden. Ja.
Klopt. Het interessante aan die lijst was dat, dat het eigenlijk las als de who is who van de Antwerpse vastgoedsector. Het grootste gedeelte van die sponsors van de schepen van stadsontwikkeling bleken bedrijfsleiders te zijn van belangrijke vastgoedbedrijven, bouwfirma's, vastgoedpromotoren, architecten, advocaten van vastgoedondernemingen. En de meeste van die ondernemingen doen ook zaken in Antwerpen, belangrijke zaken zelfs, zijn betrokken bij grote vastgoedprojecten in Antwerpen.
Mm-hmm.
Dus men kan zich daar toch een beetje vragen bij stellen.
Wat is stadsontwikkeling? Wat is dat precies voor degenen die dat niet zou weten?
Ja, dat is het beleid van ruimtelijke ordening van de stad Antwerpen natuurlijk.
Dus die bouwblokken aan Parkspoor Noord en zo, Kadikswijk enzovoort.
Onder andere. En dus vastgoedondernemingen die daarbij betrokken zijn, althans hun bedrijfsleiders, treden dus blijkbaar op als sponsors van de schepen in kwestie.
En over wie gaat dat dan? Dus de namen van de...
Ja, de namen hebben we allemaal gepubliceerd. Ik weet niet of het veel zin heeft om dat nu hier allemaal in detail...
Nee, we hebben er ook geen tijd voor, maar je zegt dat het wel degelijk dezelfde maatschappijen, firma's zijn die daar de bloggen aan Parkspoor Noord en Kadikswijk. Gaat het over dezelfde?
Inderdaad, ja. Dus... Dat is een van de organisator zelfs van het fundraising diner voor schepen van Kampenhout was blijkbaar de gedelegeerd bestuurder van de bouwpromoter van het project in de Kerkswijk.
Ja, interessant. Nu, N-VA, hebben ze achteraf nog gereageerd? Hebben ze gezegd van sorry, we waren verkeerd, u mocht dat wel inkijken en geef het maar door.
Nee, ik heb niks meer gehoord van die mensen.
Nu, dus de wet, is die redelijk sluitend volgens u? Ik ga het zo zeggen, u hebt dat onderzoek kunnen doen, hè, met resultaten. Het is toch, het is misschien wel een beetje een probleem aan de kant van de partij, die wel vindt dat sociale uitgaven voor wat hoort wat, maar als je dus als privépersoon een politieker sponsort, dan vinden ze niet dat daarvoor tegenprestatie moet gedaan worden, dat u bekend wordt, gemaakt wordt wie u bent. Maar ja, dus het is wel gebeurd. Is dat is alles koek en einde? Behalve misschien dat de media relatief, behalve jullie, dan weinig aandacht er al gegeven.
Oh, er zijn ook andere kranten die er aandacht aan hebben besteed, die ons berichtgeving hebben overgenomen. Ik heb ook gemerkt tot mijn genoegen dat collega's in Gent, Kortrijk, Oostende, reeks andere gemeenten, geïnspireerd blijkbaar door het werk van Apache, ook zijn gaan kijken op hun griffies. Om te kijken naar de uitgaven van hun mandatarissen.
Ja, dat is één interessant punt. Je hebt zelf het onderzoek niet gedaan, maar je hebt wel op de site van Apache dat er ook dus Termont, die blijkbaar ook, hè, want ik hoor de Wever al afkomen natuurlijk, van de grote socialist, die doet dat ook. Dus die heeft ook geld gekregen van bouwondernemers, aannemers, promotoren. Is dat dan juist hetzelfde, of is dat toch iets, moeten we dat iets in een iets ander daglicht bekijken, of is dat volledig een lijn te trekken met de fondsen die van Kampenhout ontving?
Wel, ik ken de situatie in Gent eerlijk gezegd onvoldoende om daar een eventueel oorzakelijk verband te zien tussen de giften die de burgemeester heeft gekregen en de vastgoedfirma in kwestie. Maar ik vond dat wel interessante informatie in elk geval. Ik heb ook begrepen dat een partij in Gent heeft gevraagd aan de burgemeester dat hij dat geld zou teruggeven om elke schijn van beïnvloeding te vermijden. Bij mijn weten is dat nog niet gebeurd. En ik denk ook niet dat dat zal gebeuren.
Ja, een beetje een rare reactie van, ik wilde het eigenlijk niet, maar ze drongen aan, zoiets zei hij.
Nee. Kon toch geen nee zeggen? Kon toch geen nee zeggen?
Voilà, Maar dus, het lijkt mij dat onze wetgeving redelijk goed is op dat punt. Behalve misschien dat er wel wat problemen zijn met de rechter die vindt dat die wetgeving dan te ver gaat. Maar...
We moeten in elk geval al blij zijn dat er een wetgeving is die transparantie voorziet voor partijfinanciering op lokaal niveau. Dat was tot hiertoe een hiaat in de wetgeving, die zelfs door internationale instellingen is herhaaldelijk gesignaleerd als zijnde een probleem. Op nationaal niveau is de partijfinanciering redelijk duidelijk geregeld, sinds het Augusta-schandaal in de jaren... in de jaren 90. Maar op lokaal niveau was dat dus nog altijd een grote grijze zone. En dankzij deze nieuwe wetgeving is daar toch al een begin gemaakt van transparantie. Daar moeten we al blij mee zijn, denk ik. Kan het beter? Waarschijnlijk wel. Veel staat en valt, denk ik, met de ernst van de controle, zoals die gebeurt door de wetvoorziene instanties die de zaak moeten controleren. Ik bedoel, als er een fundraising diner wordt gedaan en de mensen die daaraan deelnemen betalen €250 om te gaan eten, maar in feite als cadeau aan de politicus in kwestie. Veel mensen zeggen mij, natuurlijk betalen die bedrijfsleiders die €250 niet uit eigen zak. Natuurlijk is dat geld van hun bedrijf. Goed, ik wil dat aannemen, maar ik kan dat onmogelijk controleren met de middelen waarover ik beschik. Hè? Hetzelfde geldt voor de redenering die de verantwoordelijke van Open VLD over zijn fundraising die hij vertelt. Hij zegt, kosten baten, na afloop schoot er niks meer over. Ja, is dat zo of is dat niet zo? Ik kan natuurlijk niet in hun boekhouding gaan kijken of hun bankrekening controleren. Dat moeten andere mensen doen die daar bevoegdheid voor hebben. Hè?
Ja. En er moet ook gesanctioneerd worden natuurlijk als de wet overtreden wordt. En het ziet er niet echt direct naar uit dat dat zal gebeuren. Want voor de Open VLD-lijst, dat was niet in orde.
Ik durf dat niet zeggen of dat niet in orde was. Ik kan alleen maar signaleren wat wij gevonden hebben.
Je moet toch een aangifte doen en er was door een hoop mensen gewoon geen aangifte gedaan. Is dat dan een kwestie van interpretatie? Of?
Ja, kijk, het is mogelijk dat die aangifte later is ingediend of in een andere stapel papier zat. Ik blijf redelijk voorzichtig. Ik kan niemand beschuldigen van overtreding van de wetgeving. Ik moet daar ook niet controleren of dat de mensen de wet hebben overtreden of niet. Ik kijk als journalist naar de mogelijkheden die de wet ons daar geeft. En ik heb daar gebruik van gemaakt. De controle is niet mijn taak.
Ja. Nu, je verhaal is nog niet helemaal klaar, geloof ik. Ik vroeg je daarnet van, is het nu gedaan met de artikelenreeks? Maar je zegt van, er komt nog wat.
Ja, nee, ik denk dat we dat moeten blijven opvolgen. Ik denk dat we ook moeten de controleurs controleren en kijken hoe die hun werk doen. Dat zal nog een aantal weken en maanden in beslag nemen voor die procedure is afgehandeld. Dus ik denk niet dat het verhaal al ten einde is.
Oké, dus voor de rest van het verhaal kunt u allemaal terecht op apache.be. Dat is tegen een kleine kost in principe, maar dat kost u een kwart van wat Knak u wekelijks kost. En er staat dubbel zoveel onderzoeksjournalistiek op, dus laat het u niet tegenhouden.